Handelingen hoofdstuk 20, waar Paulus onderweg is naar Jeruzalem en als het ware hier officieel zijn zendingsreizen beëindigt, want daar komt het op neer. In elk geval, hij neemt afscheid van de oudsten uit Efeze, waar hij in Handelingen 19 nog 3 jaar gepredikt had en geleerd had. Hij laat hen tot zich komen, want zo staat het in vers 17 van Handelingen 20. Paulus is zelfs op een andere plaats, ergens anders aan land gegaan om niet in Efeze te hoeven blijven, om weer door te kunnen reizen. Maar hij laat de ouderlingen van Efeze tot zich komen in Mileten. En hij zegt in vers 18 tot hen: gij lieden weet van de eerste dag af dat ik in Azië ben aangekomen, hoe ik bij u de ganse tijd geweest ben, dienende de Heere met alle ootmoedigheid, want dat is de positie in ieder geval van een apostel, maar in het algemeen van een kind van God. Dienende de Heere met alle ootmoedigheid en vele tranen en verzoekingen die mij overkomen zijn door de lagen, hinderlagen zeg maar, hè, door de lagen der Joden. En dan vers 20, hoe ik niets achtergehouden heb van hetgeen nuttig was, dat ik u niet zou verkondigd en u geleerd hebben in het openbaar en bij de huizen, betuigende beiden Joden en Grieken de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus. Dat is wat hij gedaan heeft. En hij zegt dat hij niets heeft achtergehouden van hetgeen nuttig was. Hij komt er later op terug, want hij zegt dat hij aan hen heel de raad Gods verkondigd heeft. Maar dat is een eindje verder in dit gedeelte, in deze uiteenzetting. Dus daar hebben we het vanzelf straks weer over. Maar het betekent wel dat hij dus in ieder geval 2 keer zegt dat hij niets achtergehouden heeft. De andere keer is in vers 27, waar hij hetzelfde woord gebruikt. Want ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben heel de raad Gods. Dat betekent dus dat hij in feite niks meer heeft toe te voegen. Woorden die we van hem ook kennen uit Romeinen 8. Ik meen vers 31, als ik het goed heb uit het hoofd. Wat zullen wij dan nog tot deze dingen zeggen? Ik vind het altijd vreemd om de diverse vertalingen ervan te lezen, want kennelijk begrijpt men niet wat er staat. Maar er staat gewoon, wat zullen we er nog aan toe? Tot is toe. Wat zullen we er nog aan toevoegen? Hier is niks meer aan toe te voegen. Dat gebeurt ook daar niet trouwens. Maar dat is Paulus' verantwoordelijkheid natuurlijk, om het geheel wat hem toevertrouwd is door te geven. En dat is ook wat hij hier gedaan heeft. En dat zijn de dingen die hij beschrijft. De werking daarvan beschrijft hij ook bijvoorbeeld in de brieven aan Titus en meer nog de brieven aan Timotheus. Maar in elk geval, hij zegt hoe ik niets achtergehouden heb, vers 20, van hetgeen nuttig was. Nuttig, dat interpreteer ik altijd als tot stichting. Daar ben ik ooit eens opgekomen, omdat in de eerste Korinthebrief, geloof ik, staat zoiets, hè. Niet alles is nuttig, maar niet alles sticht. Waaruit ik maar heb besloten dat nuttig is dat wat sticht. En stichten is gewoon bouwen. Het is het normale woord voor de bouw van een huis of een tempel of wat het maar is. Dus ik heb niets achtergehouden van hetgeen stichtend was. Dat wil zeggen opbouwend was van wat men nodig heeft. Dat ik u niet zou verkondigd en u geleerd hebben in het openbaar en bij de huizen. Dat wil zeggen in publieke redenvoeringen blijkbaar, maar ook in, laten we zeggen, besloten bijeenkomsten. Je had er waarschijnlijk in Efeze ook open broeders en gesloten broeders, denk ik altijd. Maar dat even terzijde. Betuigende beiden Joden en Grieken de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. Voor degenen die menen dat Paulus hierna alsnog een andere boodschap gepredikt heeft, moet ik u toch in de eerste plaats zeggen dat ik dat helemaal niet geloof, maar dat heb ik vorige keer ook al gezegd. Er is geen enkele reden toe. En in de tweede plaats voeg ik er dan maar aan toe dat de apostel dan toch heus voor die tijd, dat wil zeggen hier in Handelingen 20 en daarvoor, betuigde beiden Joden en Grieken de bekering tot God, zodat er niet sprake is van dat hij een speciale bediening had voor heidenen en een andere bediening voor Joden of iets dergelijks. Het is gewoon één geheel. Dit soort schriftplaatsen wordt meestal buiten beschouwing gelaten in al dat soort uiteenzettingen. Maar ik noem hem dus maar even. Hè. Het is helemaal gratis, dus vooruit. betuigende beiden Joden en Grieken de bekering tot God, aansluitend bij hoofdstuk 17, God verkondigt nu aan alle mensen alom dat zij zich bekeren. Ik bedoel, er is niks bijzonders aan, niks nieuws aan. Algemeen bekende waarheid, het evangelie is voor iedereen, maar let wel op dat ook hier Joden het eerst genoemd worden. Net als in Romeinen 1, wat was het, vers 16? De evangelische kracht Gods tot zaligheid, eerst de Jood en ook de Griek, logischerwijze. Ook weinig aan toe te voegen. Betuigen de beide Joden en Grieken de bekering tot God, en, maar en niet te lezen als zowel als, of als plus. Had u dat ook? Ik was op een lagere school, was de Da Costa school. Aan de andere kant van de straat was een gereformeerde school, hè, Da Costa school. De andere kant van de straat, de Spoorstraat in Bodegraven, was de hervormde school. Was de Verhoef-Rolman school. En wij leerden 1 en 1 is 2, dat is de gereformeerde variant dus. En op de Verhoef-Rolman school leerden ze 1 plus 1 is 2. Daar hoorde ik voor het eerst het woordje plus. Ik wist niet waar ze het over hadden. Maar het is de hervormde variant. Althans in Bodegraven. Ik vond het wel leuk achteraf. In de wiskunde gebruik je plus, dus de hervormden hebben dan toch gelijk. Maar dat wil niet zeggen dat het woordje en altijd plus betekent. En in de Bijbel al helemaal niet. En men zou, ik zeg dat maar weer eens een keer tussendoor, men zou zich realiseren dat de oorspronkelijke taal van de Bijbel, dat bedoel het Oude Testament, is Hebreeuws. En dat kent eigenlijk maar één voegwoord. En dat is nog maar één letter ook. Het is niet eens een apart woord, want we plakten het aan het volgende woord vast. En men vertaalt het standaard met en. En als men dan toch denkt dat het gaat om de tegenstelling tussen het een en het ander, dan vertaalt men het nog wel eens met maar. Maar ook als je in het Oude Testament leest maar, dat is het tweede meest voorkomende voegwoord, denk ik soms. Is misschien niet zo, maar dat weet ik niet. Dan moet u bedenken dat er ook maar gewoon en staat. En andersom, in het Nieuwe Testament is dat dus uiteindelijk ook zo. Er staat en, maar het is gewoon het standaard voegwoord. Dat ook een plusteken kunnen zijn. En ik zeg het allemaal om maar aan te geven dat er niet staat de bekering tot God. Plus bovendien ook nog eens het geloof in onze Heer Jezus Christus. Maar dat het gewoon gaat om volstrekt hetzelfde. Men zou zich bekeren tot God, namelijk men zou geloven in de Heer Jezus Christus. En in heel veel gevallen lees ik voor en gewoon namelijk. Je kunt het ook weglaten en vervangen door een dubbele punt. Of door NB, nota bene. Te weten, dat kan ook nog. En die varianten komen ook allemaal voor. Nou goed, ga er niet verder op in. Maar bekeren tot God, dat impliceert uiteraard geloof in onze Heer Jezus Christus. En andersom, zijn die twee dingen, het is één ding. Je vindt het trouwens terug in Johannes 14. Gij die er gelooft in God, gelooft ook in mij. Ja, want als men in God gelooft, dat wil zeggen op hem vertrouwt, dan gelooft men dus ook in de Heer Jezus Christus. Dat kan niet missen. Is dat Johannes 14, vers 1? Ik geloof het wel, hè? Goed. Voor alle duidelijkheid gaat het niet om of men gelooft dat God bestaat. Mijn variant is altijd deze, en ik excuseer me tegenwoordig daarvoor. Mijn variant is deze, als je niet gelooft dat God bestaat, dan weet ik niet. Heb je lagere school niet afgemaakt of wat? Dat vind ik nogal onbenullig. Hè? Ja, en onwetende, maar als je agnost bent en niet weet, dan wil je niet weten. Dan heb je je ogen niet open, of in je broekzak, of dan kijk je niet voorbij je neus, of hoe die uitdrukking maar. Ik vind dat meen ik bloedserieus. Maar het gaat er niet om of men gelooft dat God bestaat of iets dergelijks. Het gaat erom dat hij gesproken heeft. Dat heb ik uit de filosofie ooit een keer opgedoken, waar men zegt, nou ja, als God bestaat, dan moet hij ook spreken. En als hij niet spreekt, dan kan hij net zo goed niet bestaan, want dat maakt niks meer uit. En zo is het ook. Het gaat er dus om dat men gelooft wat God gezegd heeft. Toen zei iemand, ja, maar er zijn zoveel die beweren dat God iets gezegd heeft. Dan zeg ik, nou, die variant is ook wel heel makkelijk, want er is in heel de wereld maar één boek dat claimt rechtstreeks zonder meer het woord van God te zijn. Niet komen met enig ander boek, want die claimen dat allemaal niet. Ook de Koran niet en wat het maar wezen mag, hè. Het is alleen de Bijbel. Dus dat is waar je moet beginnen. Dat is makkelijk, weet je precies. Je zult weten hoe het zit met God en of hij misschien wat gezegd heeft, kom je eerst uit bij de Bijbel. En daarna kom je nergens meer. Hè? Heb je niks anders meer nodig, dat meen ik serieus. Hebben we wel eens, voor de aardigheid, nu we zijn even onder elkaar, hè, hebben we wel eens in de Koran gelezen? Hè? Het is niet gevaarlijk, hoor. Als je iets van je Bijbel kent, daar een beetje aan gewend bent en leest de Koran, dan merk je meteen dat je van doen hebt met... Dank u. Ik heb niks gezegd, hè. Met wat taal? En als je nog meer thuis bent in dat soort verondersteld religieuze boeken, dan merk je ook dat je de Koran in het rijtje kunt zetten van allerlei meer mystieke toestanden en boeken waarin je begint te lezen en waarvan je zegt, het is interessant, maar na verloop van tijd vraag je je af waar het over gaat en vraag je je af of het nog een keer komt en je leest het toch niet uit. Of weet je niet waar ik het over heb? Blavatsky wel eens gelezen? Van die dikke pillen. Verbazend interessant. Maar gaat u verder. Het gaat nergens over. En het gaat maar door en het gaat maar door en het gaat maar door. Nou, dat is nou kenmerkend voor demonie. Dat is wat demonen te zeggen hebben. Ze zeggen wel wat, maar ze zeggen niks. En ik persoonlijk ben van mening... ik persoonlijk ben van mening dat de Koran in hetzelfde rijtje thuis hoort. Dat is mijn ervaring ermee. Je leest en je denkt, dat is toch... Maar het gaat nergens over, het komt ook nergens terecht. Het is onsamenhangend. De Bijbel is van totaal andere aard. Weliswaar openbaring, maar dan van Gods wegen. En het andere is in het gunstigste geval, maar dat is zeer ongunstig, is in het gunstigste geval manifestatie van demonen die wat ophoesten. Nou goed. Ik had ook weer gezegd. Ja, sorry. Ja, achteraf denk ik al, had ik beter niet kunnen zeggen. Maar toch, dan moet ik het aan een ander overlaten. Ik zou het wel leuk vinden als het toch gezegd werd, zulke dingen. Dus dan doe ik het zelf maar. Bekering tot God wil dus zeggen dat men naar hem hoort. Mijn Bijbel zegt, de demonen geloven ook. Dat wil zeggen dat God bestaat. En de duivel gelooft ook dat God bestaat. Dat is, zit hem nou juist zo dwars. Maar geloven dat God bestaat, ja, dat is vanzelfsprekend, denk ik. Maar ook vertrouwen op wat hij gezegd heeft en je dus aan hem overgeven, dat is het woord waar we het afgelopen zaterdag over gehad hebben, ja, dat is nog een heel ander ding natuurlijk. En daar gaat het om, hè. Want dan komt men tot geloof in onze Heer Jezus Christus. Goed, verder, vers 22, want we hebben het nog wel weer erover. Vers 22, en nu ziet, ik gebonden zijnde door de geest. Ik persoonlijk ben geneigd dat woord geest met een kleine letter te schrijven hier. Dat is niet een taalkundige kwestie meteen. Althans, we zeggen een spellingskwestie, maar het hangt er vanaf hoe je de uitdrukking leest. Ik denk dat er gewoon staat, en nu ziet ik geestelijk gebonden zijnde. Want hij was niet gebonden, hij was vrij, hij was geen gevangene. Hoezo is hij dan gebonden? Nou, in de geest, dat wil zeggen geestelijk. En u weet hoe dat is. Als men een bijvoeglijk naamwoord of bijwoord wil versterken of beklemtonen, dan vervangt men het door een zelfstandig naamwoord. Dat is hier gebeurd en het woord geestelijk is vervangen door geest. Dat is iets sterker, dus je moet het lezen als, en nu ziet ik geestelijk gebonden zijnde... En dan schrijf je dus gewoon met een kleine letter. Dat is alles. En of de Heilige Geest daar iets mee te doen had. Ja, maar noem mij nou eens een gebeurtenis uit het leven van de apostel Paulus waar de Heilige Geest niks mee van doen had. Dus met dat soort argumenten kom je ook niet verder. Huh? Goed. En nu ziet ik geestelijk gebonden zijnde reis naar Jeruzalem, niet wetende wat mij daar ontmoeten zal. Dan dat de Heilige Geest van stad tot stad betuigt, zeggende dat mij banden en verdrukkingen aanstaande zijn. Het is maar goed dat Paulus niet weet waar het precies uit bestaat. En ik persoonlijk denk altijd, het is maar goed dat wij ook niet weten wat de dag van morgen ons brengt. Toch? Als het beroerd gaat worden, ik weet het liever niet van tevoren.
Hè? Toch?
Dan leidt men het meest door het lijden dat men vreest, enzovoorts.
Nou ja, soms komt het wel opdagen. Het stinkt het hier eigenlijk toch, hè?
4000 jaar oud luchtje. Nou goed. Zwavel van Sodom, ja. Goed.
Maar Paulus zegt dus dat hij onderweg is naar Jeruzalem. Het is misschien aardig om daar meteen wat over te zeggen. Het idee is natuurlijk dat de apostel Paulus hier officieel, zegt er ook steeds bij, hè? Officieel zijn zendingsreizen afsluit. Begrijp je me goed, zijn bediening gaat heus door tot zijn dood. En dat duurde nog wel enige jaren als u mij vraagt. Maar dat doet er nou weinig toe. Het is de officiële afsluiting van zijn bijbelse loopbaan. En daarmee zijn officiële loopbaan, althans, daarom horen we van de rest ook maar heel weinig. En bij deze gelegenheid keert hij terug naar Jeruzalem. En conformeert zich voor de gelegenheid zelfs aan Joodse tradities. Maar dat helpt hem ook al niet, dat weet u, hè. Hij wordt dan gevangen genomen enzovoort en afgevoerd en komt uiteindelijk na jaren nog steeds als gevangene in Rome terecht. En dat is dan ook het einde ongeveer van Boekhandelingen. Maar we vinden hier de afsluiting van zijn officiële bediening. De rest is illustratief. Zie? Is dat dan geen bediening? Ja, dat is ook een bediening, maar het gaat niet, in de rest niet zozeer om zijn prediking en de voortgang van de prediking van het evangelie, maar het gaat om de symboliek die achter die geschiedenis schuil gaat. Dat is ook een manier waarop God spreekt, want die spreekt veelmaal en op velerlei wijze door de profeten, en dit zijn de laatste profeten uiteraard, van de Nieuwtestamentische tijd. Maar goed, we hebben het daar vanzelf nog wel over. Paulus zegt mij zijn verdrukkingen aanstaande. Vers 24. Maar ik acht op geen ding, nog houde mijn leven dierbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen en de dienst welke ik van de Heer Jezus ontvangen heb, om te betuigen het evangelie der genade Gods. Dat is zijn bediening. Het betuigen van het evangelie der genade Gods. Dat laatste, der genade Gods, is te beschouwen als een soort toevoeging. Er ontstaat een soort van pleonasme, want het evangelie is zo zonder meer de prediking van de genade. Omdat het evangelie, ongeacht welke toevoegingen erbij komen, de prediking is van het nieuwe verbond, namelijk dat het inmiddels in werking getreden is. Ik weet niet hoe lang het geleden is dat ik het hier gezegd heb, maar het evangelie is dat evangelie het welk God tevoren beloofd had in de Heilige Schriften, Romeinen 1, vers 1 en 2. Paulus afgezonden tot het evangelie, het welk hij tevoren beloofd had. Maar wat hij beloofd had, was een nieuw verbond ter vervanging van het oude verbond, met alle aspecten daarvan. En evangelie is de prediking dat dat nieuwe verbond inmiddels is aangebroken en dus dat de beloften Gods vervuld zijn. En meer als ik het beperk tot een taalkundige kwestie, dat hele woord evangelie, zeker in de oud-testamentische Hebreeuwse oorspronkelijke vorm, houdt in de verkondiging dat wat verwacht mocht worden inmiddels gerealiseerd is. Dat is de betekenis van het woord. Of het dan ook een blijde boodschap is, dat is nog maar de vraag. Zo vertaalt men het meestal, met blijde boodschap. Dus niet 100% correct, maar hoe moet je het anders kort zeggen? Het is de boodschap dat wat verwacht mocht worden, om wat voor reden dan ook, inmiddels gerealiseerd is. En dat is niet altijd een blijde boodschap. Meestal wel trouwens. Maar soms ook triest, want soms verwacht je ellendige dingen. Zoals daar zijn de dood van Saul. Maar als de dood van Saul aan David bekendgemaakt wordt, heet dat evangelie. Nou ja, in het Hebreeuws dan, hè, bazaar. En David beschouwt het niet als een blijde boodschap, overigens. Nou goed, doet er ook verder niet toe. In het algemeen is het een blijde boodschap. En zeker als het betrekking heeft op Gods evangelie. Want dat is de blijde boodschap inderdaad, dat het lang beloofde nieuwe verbond, het verbond der genade namelijk, is aangebroken. Zie. En dus is het evangelie der genade Gods, logischerwijze. Dieper ga ik er niet op in. Er zijn nog wat andere uitdrukkingen in verband met evangelie, maar dat doet er weinig toe. Want ook per slot, het evangelie van het koninkrijk, dat is ook zo'n uitdrukking, is wel degelijk de prediking van dat het nieuwe verband is aangebroken en dus de wet beëindigd is en heerschappij der genade daarvoor in de plaats is gekomen. Blijft toch zo. Nou goed. Dat zou Paulus betuigen. En hij zegt, daar ga ik gewoon mee door. Ik weet wel dat mijn verdrukkingen aanstaande zijn, maar ik zet dat van me af. Ik volbreng gewoon mijn dienst. Dat is mijn verantwoordelijkheid niet, zegt hij. Mijn verantwoordelijkheid is om dat evangelie te prediken. Vers 25. En u ziet, ik weet dat gij allen, waar ik doorgegaan ben, predikende het koninkrijk Gods, mijn aangezicht niet meer zien zult. Dat is ook een belangrijke. Want, en dan loop ik ook op dingen vooruit, maar later vergeet ik ze, dit soort zaken. Uit het laatste vers van Handelingen valt te concluderen, ik bedoel Handelingen 28 vers wat het maar is, gewoon het laatste vers, valt te concluderen dat de apostel uit deze gevangenschap is vrijgelaten. Vers 30 en 31. Dat hij na 2 jaren is vrijgelaten. Die 2 jaren worden genoemd. En het zou wel erg vreemd zijn als hij na 2 jaren zou zijn ter dood gebracht en het wordt hier niet vermeld. Het is andersom. En na 2 jaren is hij gewoon vrijgelaten. Dat is ook makkelijk aantoonbaar uit wat andere schriftgedeelten waar de apostel zegt dat ook inderdaad te verwachten. Al was het maar uit de laatste verse van de 2e Timotheusbrief. Dat lijkt me een hele duidelijk in elk geval. Maar men zit er daarna mee, want wat heeft de apostel daarna nog gedaan? Een tamelijk wijdverbreide en klassieke opvatting is dat aangezien wij niet weten wat hij daarna gedaan heeft, heeft hij daarna dus blijkbaar niks gedaan en zal hij dus na 2 jaren ter dood zijn gebracht. Dat is de makkelijkste route, die kiest men meestal. De andere route wordt wat moeilijker, dan zegt men, hij is na 2000 jaar, of na 2 jaar vrijgelaten. En dan moet hij nog wat rondgezworven hebben hier en daar, in overal nog weer verder gereisd hebben, onder andere, wat het maar was. En dan moet ik u zeggen, ja, men bedoelt, dan heeft hij nog verder gereisd in de gebieden waar hij al gereisd had. En Paulus zegt hier, glashard, dat dat niet gaat gebeuren. Toch? Geïnspireerd en wel. Dat, en hij zegt het ook heel uitdrukkelijk, namelijk vers 25, Handelingen 20, ik weet dat gij allen, en de zin gaat door met, mijn aangezicht niet meer zien zult. En mocht u nou denken dat het slaat alleen op de ouderlingen in Efeze, zo van, dan is hij in Efeze dus niet meer geweest. Moet ik u zeggen, nee, er staat, nu weet ik dat gij allen waar ik doorgegaan ben, prediken het koninkrijk Gods, mijn aangezicht niet meer zult zien. Zodat die woorden zich uitbreiden tot ver buiten Efeze en van toepassing zijn op alle gebieden waar hij tevoren gereisd had. Nou kun je nog zeggen dat het ook wel kan wezen dat allen die zijn aangezicht gezien hadden prompt zouden overlijden. Alleen Paulus niet, zodat als hij later weer ergens komt, komt hij geen bekende meer tegen. Ja hoor, verzin ze maar. Zo kun je van alles bedenken. Maar de normale betekenis is dus dat hij niet meer van plan is zich te vertonen in die plaatsen waar hij tot op dat moment geweest is. En dus besluiten wij dat wij in de Bijbel in een geval hebben dat de apostel reisde naar Jeruzalem en vandaar als gevangene werd hij gebracht naar Rome. En vanuit Rome is hij vrijgelaten na 2 jaren. Hij had trouwens ook al 2 jaren gevangen gezeten, inmiddels in Caesarea. En er zit die hele reis met die schipbreuk nog tussen. Dus je bent 1 jaar of 5 verder dan toch, lijkt mij. Maar vanuit Rome is hij vervolgens naar Spanje gereisd. Want dat kondigt hij aan in Romeinen hoofdstuk 16. Hij zegt, ik hoop een keer tot jullie te komen, maar het is als ik naar Spanje reis, want dan kom ik voorbij Rome. Via Appia en via Aurelia. En hoe dat maar heet, mag hè. Via Aurelia, vanuit Rome, die brengt je inderdaad in Spanje. Ik heb bijna helemaal uitgereden in de tijd. Met motor met zijspan, maar zo luxe was het bij Paulus niet natuurlijk. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar dat zal hij gedaan hebben. En als men daarna bovendien zich realiseert de verhalen die er zijn dat de apostel zelfs Brittannië, Engeland dus, Brittannië bezocht heeft, dan hoef je daar niet van op te kijken. Waar zou je anders gereisd moeten hebben? In het Midden-Oosten? Nee, want hij zegt van niet. Dus moet u naar het Westen gereisd zijn. En dat wordt in de kerkgeschiedenis dus ook inderdaad vermeld. Waar staat dat hij, ik weet niet welke schrijver, dat is dan uit mijn hoofd. Maar er zijn er meerdere, maar in het algemeen dat hij gereisd is naar het uiterste Westen. En inderdaad naar de eilanden der zee enzovoorts. Dus daar houden we het dan maar op. Gaat het dan niet elke keer allemaal weer bespreken. Maar hij neemt hier dus duidelijk afscheid. Hij reist naar Jeruzalem, daar wordt hij een gevangene. En als gevangene komt hij uiteindelijk in Rome terecht. En vandaar is hij als vrij man naar het Westen gereisd. En voor zover wij weten is hij daarna alsnog weer teruggekeerd in Rome. Opnieuw gevangen genomen en ter dood gebracht. Nou goed. Nee, ja, dat is net zo onzeker als zijn reizen naar Brittannië. Want die staan niet in de Bijbel, die staan in wat losse uitspraken van kerkhistorici, ook al de oude kerkvaders, zoals we die lui noemen, soms. Daar staat dat in. En als je dus gelooft dat Paulus in Rome onthoofd is geworden, later, ja, waarom zou je dan niet geloven dat hij naar Brittannië gereisd is? Want dat wordt ook gezegd. De bronnen zijn niet sterker dan dit. Hè? Nou goed. En dan dus afscheid. Gij zult mijn aangezicht niet meer zien. Niet, ik zal sterven, hoewel het dat zou kunnen betekenen, theoretisch, maar dat staat er niet. En ik wijs daar maar op, hè. Gij zult mijn aangezicht niet meer zien, dat betekent dat men hem wel zou zien, maar deze lui niet, maar andere mensen ergens. En dat is ook inderdaad wat gebeurd is. En daarom is Paulus de beschermheilige van Londen. Ja, goed. Vers 26. Daarom betuig ik Elide op deze huidige dag, waarop hij dus officieel afscheid neemt. Ik betuig Elide op deze huidige dag, want als het officieel is, dan moet er een datum bij staan. Toch? Elke akte begint zo, hè? Elke notariële akte. Heden. En dan de datum. Ik betuig Elide op deze huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen. Want ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben al de raad gods. Even serieus, hè. Hij zegt dat ik rein ben van het bloed van u allen. Als bloed zou betekenen, want hier wordt natuurlijk niet over letterlijk bloed gesproken, in de biologische, dan wat medische betekenis van de term, want daar had Paulus uiteraard niks mee van doen, zodat het in overdrachtelijke zin gebruikt wordt. Maar als bloed nou zou staan voor dood, dan zou je dus zeggen dat ik rein ben van de dood van u allen, of iets dergelijks. Dan had de volgende zin moeten luiden, want ik heb u niet vermoord. Lijkt mij tenminste. Ja, wie ben ik, maar dat denk ik dan, hè. En hier vind je dus weer aardig geïllustreerd dat de overdrachtelijke betekenis van het woord bloed niet is dood. Dat is namelijk helemaal niet zo. Nooit en never. Althans in de Bijbel, en hoe men tegenwoordig onze taal verloedert, ja, daar heb ik geen boodschap aan uiteraard, hè. Bloed is leven. En hij zegt dus dat ik ben rein van het leven van u allen. En dat is uiteraard iets meer omvattend. En daarom zegt hij, ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben al de raad gods. Want wat noodzakelijk is voor het leven van de mens in het algemeen, maar zeker voor een kind van God, is dat men die raad gods kent. Een gelovige gelooft immers het woord van God. Dan moet hij dat woord van God wel kennen, want anders betekent dat geloof niks. Vandaar dat het woord geloof in ons moderne taalgebruik dus inderdaad helemaal niks betekent. Iemand is gelovig, wat gelooft hij dan? Vraag het maar eens aan iemand die zegt dat hij gelovig is. Vraag maar wat hij gelooft. Dat weet hij niet. Niks waarschijnlijk. Hij is religieus. Maar laat hij dat dan zeggen en niet zeggen ik geloof of ik ben een gelovige. Want dat is een heel ander ding. Maar geloof wil zeggen dat men gelooft wat geopenbaard is of wat gezegd is. Volgens mijn Nederlands woordenboek, want daar heb ik het in gelezen. Geloof is vertrouwen in wat gezegd is. Zonder meer. En in de Bijbel is dat ook zo. En daarom is de apostel rein van hun leven. Dat wil zeggen, hij heeft hun alles gegeven wat voor dat leven noodzakelijk is. En is daarin niet kortgeschoten. En dat ik dat nu zeg, is niet omdat dat voor dit vers van zo groot belang is. Dat hele verhaal over bloed. Maar wij krijgen het volgende vers. En daar wordt het bijna vermakelijk. Die kwestie van dat bloed. Maar goed, niettemin gaat het erom dat hij de volle raad Gods verteld heeft. Dat wil zeggen, niet maar wat hij ervan wist. Anderen maken dat er weer van. Maar dat is niet wat hij zegt. En het zijn geïnspireerde woorden, voor zover ze hier opgeschreven zijn. En hij zegt, ik heb verkondigd, heel, al de, is heel de, enkelvoud, heel de raad Gods. En hij heeft niets achtergehouden, hij heeft het hem verkondigd. Of hij daarbij heel de Bijbel besproken heeft, alle versen, dat waag ik te betwijfelen. Maar je kunt ook heel de raad Gods verkondigen zonder dat je alle schriftplaatsen daarin betrekt, uiteraard. Hè? Dat moet kunnen. Daarna zegt de apostel, vers 28, want dan ga ik meteen maar even op dat bloed verder in. Zo heb dan acht op uzelven. Let vooral op de volgorde. Heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde, over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Een prachtvolle uitdrukking. Maar de vertalers zijn erin gestikt. Als u een andere vertaling bij u hebt, dan zult u dat vermoedelijk zien. Ik weet niet welke, doet er ook niet toe. Maar men heeft er wat in omgeknoeid in de loop der tijd. Omdat er staat, de gemeente Gods, de gemeente van wie? De gemeente Gods, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. En als men denkt, abusiefelijk, maar als men denkt dat bloed betekent dood, dan staat hier dus onzin. Behalve voor die professor uit Leiden van jaren geleden, maar goed, daar zullen we het dan maar niet meer verder over hebben. Over dat God dood is, weet u wel. Want hoe kan God nou door zijn eigen dood een gemeente verwerven? Want God is toch niet dood en is toch ook nooit gestorven? Dan heb je het probleem. Waaruit maar weer volgt. Bloed betekent niet dood. Anderen hebben ervan gemaakt. Waaruit maar weer volgt dat we het vers verkeerd lezen. En dus heeft men het anders vertaald dan dat het er in werkelijkheid staat. Maar dat is natuurlijk niet eerlijk. Toen heeft men het vertaald, meen ik ooit een keer, met welke hij verkregen heeft door het bloed van zijn eigene. Alsof dat goed Nederlands zou zijn. En iedereen ruikt dat dat een trucje is, hè? Toch de woorden gebruiken, en maar een beetje anders aan elkaar plakken, want bovendien ontstaat dan weer een andere stijlfiguur, namelijk een ellipsis. Men bedoelt namelijk welke hij verkregen heeft door het bloed van zijn eigen zoon. Want men moet dan die zoon erin brengen, die is gestorven, dat gelooft men, en dan heeft men het weer kloppend gemaakt, maar dat staat er niet. Er staat, God heeft die gemeente verkregen door zijn eigen bloed. Maar de betekenis is door zijn eigen leven. Leven in de actieve betekenis van het woord. Niet het leven als zodanig, in de zin van waar komt het leven vandaan en hoe wordt het onderhouden. Maar leven in de zin van actief bezig zijn ergens mee. Want u weet, dat is wat bloed is, hè? Op school moesten wij leren, bloed is een orgaan, maar het onderscheidt zich van alle andere organen doordat het beweegt. Doorheen heel het lichaam. Dat is bovendien een vloeistof. Zie? En vloeit doorheen heel het lichaam. Maar het is een orgaan met een specifieke functie of met specifieke functies. Maar het zit niet op een bepaalde plek in het lichaam. Het wordt wel vanaf een bepaalde plek in het lichaam voortgestuurd door een motor die er ergens zit, weet je wel. Maar dat is niet het bloed. Dat is die pomp, dat is dat hart. Maar het bloed in zichzelf is één orgaan. Maar dat is nou het aardige, dat orgaan beweegt. Dat legt een weg af, enzovoorts. En zo is het met leven. Leven doet wat, leven legt een weg af. Dus leven in de zin van actief leven. En zo zou men het woord dus moeten lezen, inderdaad, elke keer als het in de Bijbel voorkomt. Soms is het niet van al te groot belang, moet ik u zeggen, omdat we zinnen toch wel begrijpen. Maar wil je het wat nauwkeuriger en gedetailleerder volgen, dan is het van belang dat je dat weet. Kijk, als er staat, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van elke zonde. En bloed betekent dood, krijg je toch een probleem, hoor. In de eerste plaats dat er staat, reinigt ons van elke zonde. Dat zou hooguit kunnen, moet ik er heel erg oprekken, dat zou wellicht hooguit kunnen als hij nog steeds dood is. Dan reinigt zijn dood, dat kan alleen als hij nog dood is, dan reinigt zijn dood ons van alle zonden. Maar dan heb ik het ook al te ver opgerekt. In werkelijkheid, wij werden gereinigd door zijn dood. Dat is tot op zekere hoogte waar, maar dat gebeurt niet meer. En dus kan die zin niet in de tegenwoordige tijd staan. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. In de zin van de dood van de Heer Jezus, reinigt ons van alle zonden. Dat is een anachronisme. Hij is niet dood. Nou ja, hij was dood, maar dat is verleden tijd. Dat doet in het verleden niks meer. Nee, sommigen begrijpen die dingen niet. Dus daarom ga ik er maar weer even op in. Hè. Het is zeer essentieel. Bovendien, voor zover de dood van de Heere Jezus en reinigende werking had, want het is verleden tijd, had het betrekking op heel de oude schepping, namelijk op heel de mensheid. Wordt daardoor heel die mensheid dan behouden, want de rest van de schepping laat ik maar even buiten beschouwing. Wordt daardoor heel de mensheid behouden? Nee, dat niet, maar hun zonden worden niet toegerekend. In het algemeen. Dan ben ik in een paar zinnen samenvatting aan het geven van heel de soteriologie, de leer der verlossing. Maar goed, dat is misschien wel eens een keer nuttig, hè. Eén stierf voor allen en dus zijn allen gestorven. Die kent u toch uit 2 Korinthe 5 of zo. Hij stierf voor allen. Voor goddelozen, voor onrechtvaardigen, voor vijanden, voor zondaren, voor zwakken. Dat staat allemaal bij elkaar in Romeinen 5, dus die is makkelijk. En toen vroeg ik het aan Johannes de Doper. En die zei, zie het lam Gods dat de zonde der wereld. Nee. En wat lees je dus in de commentaren? Ja, maar dat geldt alleen voor de uitverkorenen. Of de evangelische variant alleen voor de gelovigen. Maar het is precies dezelfde redenering overigens. Maar het is niet zo. Het geldt voor alle mensen. En daarom rekent God de ongerechtigheid aan de mens niet toe. En dat neemt men hem kwalijk vervolgens. Want waarom doet die rechtvaardige God dan niks aan al dat onrecht in de wereld? Hebben we die nog? Het zijn zulke kromme dingen allemaal. Hij doet er niks aan, omdat hij er wat aan gedaan heeft. Hij rekent het niet toe. Hij vergeeft. Ja, ons, u en mij. En helaas anderen ook, blijkbaar. Hebben jullie dat? Als een mens tot God bindt, bidt dan bidt hij of God het recht wil voortbrengen. Maar dat is voor anderen, in verband met anderen. En voor ons, of hij ons wil vergeven. Let maar eens op. Wij willen vergeving en aan anderen moet recht gedaan worden. Dat wil zeggen, moet geoordeeld worden enzovoorts. Allemaal dwaze dingen. Eén is voor allen gestorven, dus zijn allen gestorven. Dat is het dan. Als u zegt, maar hoe kan een mens dan alsnog verloren gaan? Ja, dat komt omdat een mens verloren gaat niet door zijn zonden in het algemeen, maar door zijn ongeloof. Hij wijst dit af namelijk. Zie? is het enige zonde op grond waarvan de mens veroordeeld wordt. Vandaar dat als u het woord zonde in het enkelvoud in de Bijbel tegenkomt, is de kans groot dat daarmee gewoon wordt aangeduid de zonde van ongeloof. In sommige gevallen staat het er ook gewoon bij. En de andere mogelijkheid is dat er met dat woord wordt aangeduid de zondige natuur als zodanig. Maar als het gaat om iets zondigs, dan is het de zonde van ongeloof. Dat is op grond waarvan de mens verloren gaat, eventueel. Hebben we die nog? En wij worden behouden, want dat is niks nieuws, want de andere kant kennen we waarschijnlijk beter. Namelijk, wij worden behouden op grond van geloof. En dat de Heer voor ons gestorven is, ja, maar dat was voor de hele wereld. En dat is de oplossing dus van de oude kerkelijke vraagstuk der eeuwen. Voor wie was het werk Gods? Was het voor alle mensen of alleen voor de uitverkorenen? Het hangt er vanaf over welk deel van het werk wij spreken. Hij leed en stierf voor heel de mensheid, voor alle mensen. Maar hij leeft, dus tegenovergestelde van dood zijn, sterven. Hij stond op en leeft voor de gelovigen. En dat zijn de uitverkorenen. Om een ander jargon te gebruiken. Wedergeboren mensen namelijk. En eenmaal werden wij geheel gereinigd, en wij niet alleen, maar eenmaal werden wij geheel gereinigd door zijn lijden en dood. Dat is in het verleden gebeurd, maar het is voor alle mensen gebeurd, vandaar dat het evangelie gepredikt wordt met vrijmoedigheid aan alle mensen alom. Dat is gebeurd. Dat probleem is opgelost, zie je. En vervolgens is de boodschap, is de Bijbelse waarheid, dat de Heer Jezus Christus leeft voor de gelovigen. Nou ja, dat is die oude waarheid, hij leeft Goden, dat wil zeggen in dienst van God, en God heeft hem aangesteld als hoofd van de gemeente, dan wel God heeft hem aangesteld tot hoge priester van zijn volk, om verzoening te doen voor de zonden zijn volks. En dus zegt Johannes, het bloed, het leven, het actieve leven en werk dus. Want bloed kan je dan ook nog lezen als werk, hè? Het is actief namelijk. Het actieve leven, en dus de werken, het actieve leven van Christus, van Jezus Christus, reinigt tegenwoordige tijd ons, niet alle mensen, alleen de gelovigen, van alle zonden. Maar wij waren toch al gereinigd, dan zeg ik, ja, nou, dan moet ik verder lezen in Johannes 14, maar dat doet u maar in uw eigen tijd, want daar zei Petrus dat. Toen de Heer opstond, de Heer stond op en begon de voeten van zijn discipelen te wassen, maar dan ook alleen van zijn discipelen. Dan zegt u, ja, maar er waren alleen maar zijn discipelen in de opperzaal in Johannes 14. Zeg, ja, daarom juist. Ik bedoel, dat is wat ik zeg. Hij begon de voeten van zijn discipelen te wassen en toen kwam hij bij Petrus en die zei, aan mijn lijf geen polonaise, of wat hij maar zei, hè? Zoiets. In het geheel niet. Want hij was een visser, hij sprak plechtig. Hè? In het geheel, of zoiets. Hè? In het geheel niet. Toen zei de Heer, ja, dan kom je mij niet toe. Toen zei Petrus, nou ja, dan maar helemaal. En toen zei de Heer, ja, als het één keer helemaal gebeurd is, dan heeft men daarna niet anders van nodig dan dat de voeten gewassen worden. En over dat laatste gaat het, want wij zijn eenmaal gereinigd. En nu zijn we bij hem verzameld in de opperzaal. Toch, we hebben er uitgebreid over gesproken, al meerdere keren nu. En daar reinigt hij ons de voeten. Onder het motto, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Met als vervolg erop, en indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Ik zat er meteen achteraan, hè, in 1 Johannes 1, 1 Johannes 2, enzovoorts. En dat is het hoge priestelijke werk van Christus, die verzoening doet, niet voor de zonde van alle mensen, maar alleen voor de zonde van zijn volk. En wij behoren tot zijn volk, sinds wij wedergeboren zijn. En sindsdien reinigt hij ons. Door het bad des waters, door het woord, enzovoorts. Hebben we die nog? Bloed is leven. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, is niet de verwijzing naar het kruis van Golgotha, maar het is de verwijzing naar een levende Christus, een actieve, een werkzame, een dienende Christus in de hemel. En zijn bloed is in ons, in u en mij, op grond daarvan zegt de Bijbel, dat wij leden zijn van zijn lichaam, want zijn bloed is in u en mij. En dat bloed heeft in u en mij een reinigende werking. Want wat doet bloed? Als het wat doet? Reinigen. Alles wat in het lichaam niet thuis hoort, afvoeren. Vuilophaaldienst, of hoe het maar heet mag. Dat is de ene helft. Want er is natuurlijk aan de andere kant logischerwijze lang, met hetzelfde middel, op dezelfde manier, aanvoer ook van bouwstoffen. Zo gaat ze weer. Het is aan- en afvoer. Dus het is opbouw en reiniging, wel degelijk. En dat is wat de Heer aan ons doet. Zie. En hij gebruikt daar ook andere leden van de gemeente voor, andere leden van zijn lichaam. En de hele activiteit wordt aangezwengeld door zijn hart. Dat wil zeggen door het geloof van Jezus Christus. En daarom staat er van hem dat hij trouw is aan degene die hem gesteld heeft enzovoorts. Hè? En worden wij door die gehoorzaamheid van Christus gereinigd enzovoorts. Hè? Dat is het. Nou goed. Hoezo typologie in de natuur? Volgende collegedag. Maar goed, ik probeer terug te gaan naar dit hoofdstuk, even kijken. Ja, Handelingen 20. God heeft de gemeente verkregen door zijn eigen leven. Dat wil zeggen, het is Gods eigen werk. Nou vul ik voor leven dus maar meteen werk in. Dat is iets te veel nadruk op die activiteit, misschien taalkundig, maar niettemin is het dat, door zijn eigen leven, niet in de zin van doordat hij bestaat, maar doordat hij wat doet. En dat is het motto van de komende tentcampagnes dit seizoen. Hè. Doet God nog wat? Doet God nog wat? Doet God nog wat? En zo verder. Ja, hij doet wat, ja, dit. Zich een gemeente verkrijgen. God verzamelt zich, maar dat was Handelingen 15. God verzamelt zich, zei Jacobus, eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En dat is een werk niet alleen maar bestaande uit de prediking van het evangelie, in de smalle betekenis van de term, maar in de brede betekenis van de term. Dat wil zeggen, het evangelie wordt gepredikt aan alle mensen alom, maar aan de andere kant, datzelfde nieuwe verbond dat in werking getreden is, wordt uiteengezet en onderwezen aan degenen die in hem geloven. Met als gevolg dat de wet van de geest des levens ons vrijgemaakt heeft van de wet der zonde en des doods. Maar ja, nou zeg ik moeilijke dingen natuurlijk. Het kost me een kwartier om dat weer verder uit te leggen. Maar dat was Romeinen 8. Waar de apostel zegt, de wet van de geest des levens in Christus Jezus, dat is het nieuwe verband. Dat heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods, namelijk van het oude verband. Nog een keer. Het nieuwe verband maakt mij vrij van het oude verband. Waar ik het nieuwe verband leer kennen, en waar ik leer daaruit te leven, dus uit de heerschappij van de genade, daar word ik in de praktijk, daar hadden we het toch over, daar word ik vrij van de heerschappij van de wet. En dus van het oude verband. Het aan gelovigen prediken dat ze niet onder de wet leven, heeft maar heel weinig zin. Het mag dan leerstellig 100% waar zijn. Zij zullen het niet kunnen begrijpen, bevatten. Nou, misschien zelfs dat, maar ze kunnen het niet praktiseren. En dus schiet het niet op en dus valt men uiteraard terug naar leringen die zeggen dat we wel degelijk onder de wet leven. Omdat er geen alternatief is. Maar men moet onderwezen worden in de heerschappij der genade en leren daaruit te leven. En daardoor wordt men vrij van het oude verbond. En dat werk doet de Heer. Hij reinigt ons door het bad des waters, namelijk door zijn woord. Hij onderwijst ons in zijn woord. En meer specifiek dus in dat nieuwe verbond. Logischerwijze omdat het inmiddels actief is en wij in die sfeer geplaatst zijn. En dus, God verkrijgt een gemeente door zijn eigen actieve leven, zijn werk dus. Daarna, in hetzelfde vers, vers 28, zou je het eventueel nog kunnen zeggen dat zijn eigen bloed slaat op Heilige Geest, in plaats van op God. Maar dat lost dat probleem niet op van het bloed. Ik bedoel, het probleem dat je zou hebben als je voor bloed leest dood. Hè? Heilige Geest leeft, ik bedoel. Er is ook nooit wat anders geweest, dus vooruit maar weer. Dat lost dat probleem niet op. En als we het toch zo lezen nu, maar dan met bloed in de betekenis van leven, maakt het in de eerste plaats geen enkel verschil. Want de Heilige Geest is God en God is de Heilige Geest. Dat sowieso. In de eerste plaats dan. In de tweede plaats valt te verdedigen, nou ja, laat ik het anders zeggen. Het woord geest is nogal breed. Het is eigenlijk de samenvatting, als je het met een kleine letter schrijft, is de samenvatting van al het onzienlijke. En dat is nogal gevarieerd, laat ik het zo zeggen. Dat wil zeggen, het kan van alles betekenen en je kan dus, nou ja, met dat woord geest in de hand zo ongeveer alles bewijzen wat je maar wil, als je handig genoeg bent. Hè? Kan van alles zijn. Als er heilige bij staat, wordt het iets ingewikkelder. De Heilige Geest, dat wil zeggen wat smaller, dus daar kun je niet zoveel kanten meer mee op. Maar het valt goed te verdedigen, zeg ik dan nu, dat dat begrip geest volstrekt hetzelfde betekent als bloed. Dat is niet altijd zo, maar ik zeg altijd, een woord wordt in betekenis beperkt door de context waarin het staat. Dat is een algemene taalkundige regel, geldt in alle talen en dus ook in de Bijbel. Maar je komt het woord geest tegen in de betekenis van bloed. Namelijk bijvoorbeeld in 1 Korinthe 12. Waar staat in vers 12. Gelijk het lichaam één is en vele leden heeft en al de leden van het ene lichaam, vele zijn er maar één lichaam zijn. Is leuk, het had in je woordenboek kunnen staan achter het woord lichaam. Want een lichaam is een lichaam omdat het bestaat uit verschillende dingen, verschillende onderdelen. En die vormen samen één geheel en zo'n geheel gevormd uit de verscheidenheid, dat heet een lichaam. Kijkt u maar in uw woordenboek. Niet het woordenboekje, het woordenboek. Gewoon een fatsoenlijk groot woordenboek. Daar staat dat gewoon zo in. Dat is de betekenis van het woord lichaam. Lichaam bestaat per definitie, nu laat ik het anders zeggen, is een eenheid bestaande uit verscheidenheid. Heb ik het toch mooi gezegd, lijkt mij. Hè? Nou goed, dat wordt hier voor de duidelijkheid even toegelicht dat dat zo is. En nadat dat gezegd is, staat er, alzo ook Christus. Aan het eind van vers 12. Want ook wij allen, hoe verscheiden wij verschillend, hoe onderscheiden van elkaar gescheiden, hoe verschillend wij ook zijn als gelovigen, ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Maar de leden van uw lichaam, van uw stoffelijk, vleeselijk lichaam, zijn leden van uw lichaam, omdat en zolang uw bloed daarin stroomt. En als het daarvan afgesneden wordt, het is een beetje een gruwelijk verhaal, maar vooruit, dan is het niet meer een lid van uw lichaam. Dan was het dat ooit misschien, maar is het niet meer. Moeilijker is je niet. En dus had hier in plaats van geest ook bloed kunnen staan. Zou de symboliek wat makkelijker geweest zijn, denk ik zelfs. Want ook wij allen zijn door één bloed tot één lichaam gedoopt. Hetzelfde bloed in ons en daarom zijn we één lichaam. En verder wijs ik er maar op dat geest dan toch, er staat niet het woord bloed, maar er staat het woord geest, maar geest wordt hier wel degelijk beschouwd als één vloeistof. Hetgeen ons niet opvalt, omdat dat vaak genoeg gebeurt. Toch? Maar het is een vloeistof hier, want er staat, wij zijn gedoopt. Dat is normaal gesproken in één vloeistof. En om dat te bevestigen, staat er dan nog een keer aan het eind van het vers, en wij zijn allen, namelijk wij zijn allen, tot één geest gedrenkt. En dan betreft het ook een vloeistof. Bovendien zal de geest worden uitgestort en dat impliceert ook dat het een vloeistof is. Bovendien zijn er nogal wat vloeistoffen in de Bijbel die we alle kennen als type van de geest. Maar hoe dan ook, bloed en geest zijn synonieme begrippen, want wat is geest? In dit verband leven. En wat is bloed? Leven. In beide gevallen actief leven, daar gaat het maar om. En die woorden moet je gewoon kennen in een brede betekenis, dan zie je dat ze elkaar overlappen, elkaar vervangen enzovoorts. Een mooi voorbeeld daarvan is natuurlijk nog altijd die van 1 Johannes, hoofdstuk 5, meen ik. Het is altijd met enige aarzeling dat ik er naartoe ga, omdat er in het vers gerommeld is. 1 Johannes 5, vers 6. Deze is het, de Zoon van God, Jezus, uit het voorgaande vers, uit vers 5. En dan vers 6, deze is het die gekomen is door water en bloed. Want ja, water is ook dikwijls een beeld van leven. En zonder water geen leven, zegt men, hè? Zegt de bioloog dan. Hè? Daar worden mensen uit water geboren. En toen zei de Heer, ja, ook wedergeboren. Maar dat was weer overdrachtelijk. Maar dan heet het water. En dat is Johannes 3. En daarna wordt het uitgelegd, dan staat er geest. Trouwens, het wordt toch uitgelegd, er staat water en geest. In de zin van niet water plus geest. Dat is de baptistische variant officieel, overigens. Niet om wat lelijk te zeggen. Ik bedoel het niet lelijk, maar gewoon, daar zegt men dat, hè. Je moet uit de geest geboren worden, maar ook uit water. Dus als je wedergeboren bent, moet je daarna gedoopt worden in water. En ik ben daar niet tegen, maar ik geloof alleen niet dat het daar staat. Want daar staat gewoon, indien gij niet geboren wordt uit water en geest, namelijk dat water is die geest en die geest is dat water. En eigenlijk hoor je hem te lezen als, indien gij niet geboren wordt uit geestelijk water, omdat het staat tegenover de natuurlijke geboorte die daar ook genoemd wordt, en die is uit letterlijk water. Het vruchtwater namelijk. Zijn we weer bij typologie in de natuur. Maar goed. Doet er niet om. Hoor. En hier staat, deze is het die gekomen is door water en bloed. Namelijk Jezus, de Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de geest is het die getuigt dat de geest de waarheid is. Vooruit om vers 7. Want drie zijn er die getuigen. En dan wordt het helaas lastig, daarom aarzel ik om zo'n vers aan te halen. Maar daarna moet je je pen pakken en beginnen met doorstrepen. Want er staat, drie zijn er die getuigen. En dan streep je door, in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En die zijn er, en drie zijn er die getuigen op de aarde. Streep je allemaal door, dan ben je in vers 8. Want na het woord aarde gaat het weer verder met de geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één. Hebben die nog? Dat is officieel. Want drie zijn er die getuigen, de geest en het water en het bloed, en die drie zijn tot één. Voor zover ik het begrepen heb, is het ongeveer zo, in verband met dit vers, dat alle schriftcritici van mening zijn dat het er hoort te staan zoals ik het voorlees. Drie zijn er die getuigen, de geest en het water en het bloed, en die drie zijn tot één. En wat ertussen staat, hoort er niet te staan. Dat men het toch erin heeft staan en ook in de NBG nog heeft laten staan, daarna weet ik het niet meer, want ja, dat maakt het me ook uit, is omdat men het van het vers niet af wilde. Omdat het eigenlijk het enige vers in de Bijbel is dat men heeft ter onderbouwing van de levende drie-eenheid, dat is artikel 1 van alle geloofsbelijdenissen ongeveer, dus het vers moet je laten staan. Ze durven er niet aan te komen, maar ze zijn van mening dat het er niet staat. Hebben die nog? Staat er niet. En voor iemand die het beter wil weten, er zijn inderdaad manuscripten gevonden waar het precies zo staat als ik het zeg, maar er zijn er ook bij waar het zo staat als ik het zeg, en er staan deze woorden die, waarvan ik u zei, die moet je doorstrepen, in de kantlijn geschreven. Zodat het idee is, iemand heeft het er ooit in een kantlijn ergens bij gezet, en later heeft iemand die het weer moest overschrijven, omdat die fungeerde als kopieermachine, zal ik maar zeggen, heeft het in de tekst opgenomen. Het is er langzamerhand in terecht gekomen. Maar wat iemand aan notitie gemaakt heeft erbij, zal ik maar zeggen, is in de tekst opgenomen. Dat is de historische achtergrond ervan, maar je moet je er niks van aantrekken. Bovendien heeft het met ons onderwerp nu niks te maken. Dus daar gaat hij weer. Want drie zijn er die getuigen. De geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één, want geest is leven. Water is leven. Bloed is leven. Dat is het. En we vinden ze alle drie geassocieerd met de Heer Jezus, want water meer specifiek wordt beschouwd als het woord van God, als een beeld van het woord van God. Dat is leven, levend woord, enzovoort. Dat is hij, en het bloed, dat is zijn leven, en de geest, dat is zijn geest, en dat hebben wij ontvangen. En die getuigen, wie getuigt er? Dat bloed, Christus namelijk, zijn actieve leven, zie? De geest, de heilige geest die in ons is. Het is precies hetzelfde hoor. En daarna het water, namelijk het woord, want hij reinigt ons door het bad des waters door het woord. Het is precies hetzelfde. En de geest is niet actief in u zonder dat het woord Gods in u woont. En Christus in u doet niks als het niet is door zijn woord, want al wat God doet, al wat Christus doet, doet hij door zijn woord. Met dank aan 1 Johannes 1 dan maar, hè? En anders Johannes hoofdstuk 1. Voor alle duidelijkheid. Maar het is dus gewoon hetzelfde. En dan ga ik weer terug, nog even, naar handeling hoofdstuk 20. Heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods, de Heilige Geest stelt opzieners aan, om de gemeente Gods te wijden, die hij verkregen heeft door zijn eigen activiteit, actieve leven. En of hij dan slaat, of zijn dan slaat op Heilige Geest of op God, dat maakt in de praktijk geen enkel verschil. Het zou ook toch op Christus kunnen slaan, net zo goed, alleen die wordt in het vers zo niet expliciet genoemd. Dus daar laten we het maar bij. Zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde. De apostels, Paulus schrijft aan Timotheus ook iets dergelijks. Heb acht op uzelf en op de leer. Daarmee zult gij velen behouden, of wat het maar wezen mag. Ik ga het nou niet opzoeken. Maar het is hetzelfde idee. Men zou in de eerste plaats acht geven op zichzelf. Want als wij, als u en ik, als wij dan al ergens verantwoordelijk voor zijn, is het toch in de eerste plaats voor onszelf, voor ons eigen leven. Het andere is bijzaak. In de eerste plaats doet de Heer een werk aan u en mij. En dat hij ook een werk doet eventueel door u en mij, dat is daarna pas logischerwijze. Dus het begint altijd bij, heb dan acht op uzelf. En daarna en op de gehele kudde, want het wordt gezegd tot de ouderlingen der gemeente officieel. Zo heet dat in vers 17. En de eerste conclusie die je ook hier weer moet trekken is dat ouderlingen dus blijkbaar herders zijn. Nou is dat niks nieuws. Meestal citeer ik even gauw uit 1 Petrus 5. Want daar vind je heel wat termen achter elkaar die blijkbaar dezelfde betekenis hebben. Namelijk, daar vind je in 1 Petrus 5 eerst ouderlingen. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik die een mede-ouderling ben, zodat je me ziet dat Petrus geen paus was, maar gewoon ouderling. Jawel. Maar hij zegt, ik vermaan die ouderlingen, wijd de kudde Gods. Dus zijn ouderlingen herders, net als in Handelingen 20 waar we vandaan komen. Wij de kudde Gods die onder u is, hebben de opzicht. Daarover staat er dan achter, maar ik mag je weer weglaten. Hebben de opzicht. Dat wil zeggen, een ouderling is een herder, namelijk een opziener. In het Grieks een episkopos, episkopos, en daar komt ons woord bisschop vandaan, hè. Ja, dat is een verbastering daarvan. En dan staat er, niet als heerschappij voerende over het erfdeel des heren. Dat wil zeggen, zij zijn geen kerkvorsten, zij zijn dienaren. Onder de leiding van de overste herder. En zo wordt de Heer Jezus Christus genoemd in vers 4. Maar je vindt hier ouderlingen, herders, Opzieners in één adem dus feitelijk genoemd. Elders heten zij voorgangers. Allemaal precies dezelfde figuur, dezelfde functie. Want dat is wat de herder doet, hè. Als het tenminste een schaapskudde is. Hij loopt voorop, wijst de weg, enzovoorts. En als Peul stilstaat, heet hij ineens een voorstander. Maar het is allemaal hetzelfde, altijd. En volgens Efeze 4 is een herder één leraar, en dan heb je er nog een woord bij. Want ik zeg altijd, het woord herder, de herder hier in deze teksten, is niet de aanduiding van een agrarisch beroep, toch? Het is overdrachtelijk. Wat is dan een herder? Een leraar. Hij zorgt voor de kudde zodanig dat de kudde bij het voedsel gebracht wordt in de eerste plaats. Hij drukt het ze niet door de strot, maar hij brengt ze daar. Hè? En bovendien wordt de kudde geacht daar ook rust te vinden in grazige weiden. Maar die wist u zelf ook wel. Goed, gaan we weer terug naar Handelingen 20 vers 28. Heb acht op uzelf en op de gehele kudde, een typologische aanduiding van de gemeente dus, over de welke de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft. Want die opzieners, hier heb je het woord opziener, dus het was oudste, herder en opziener, ook die drie woorden, net als in 1 Petrus 5. En ze worden aangesteld, oudsten worden aangesteld, opzieners worden aangesteld, de vraag is door wie? Dat staat erbij, door de Heilige Geest. Moeilijker is die ook niet. Over de welke de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft. Ik weet maar twee andere schriftplaatsen in de Bijbel waar sprake is van de, laten we zeggen, aanstelling van deze figuren. De een is in Handelingen 14, maar die hebben we eerder natuurlijk alles besproken. Dat was Handelingen 14 vers 23. Als zij hun in elke gemeente met opsteken der handen ouderlingen verkoren hadden. Het was een ingewikkeld verhaal, omdat verkoren hadden en opsteken der handen is twee keer de vertaling van maar één term. In het Grieks één werkwoord. Dat letterlijk, nee, laat ik het anders zeggen, een term die etymologisch zou betekenen opsteken der handen, maar waarvan iedereen weet dat het betekent instemmen. Ergens mee eens zijn. En dat doet men dus, wie is het mee eens? Hand omhoog. En de term is opsteken der handen, maar de betekenis is kiezen. Bovendien, ons Nederlands woord stemmen betekent, behalve als het over je piano gaat, betekent ook kiezen. De etymologie zegt in dat verband niet veel, maar ze hebben de term hier twee keer vertaald. Het is hier dus ook niet het aanstellen van oudsten, zoals men dikwijls denkt, maar het is het erkennen van oudsten. En ik herhaal altijd wat mijn vader daarvan zei ooit, en ik weet niet meer waar het was. En misschien was het wel niet eens in de samenkomst, maar gewoon thuis aan tafel. Dat hij zei, ja, je kan wel oudsten aanstellen, maar als je ze niet hebt, kun je ze niet aanstellen. En als je ze wel hebt, hoef je ze niet aan te stellen. En ik heb er niks tegen kunnen brengen. Ik bedoel, denk er nog vaak over na. Hoe simpel die dingen toch eigenlijk zijn. Als ze er niet zijn, kun je ze niet aanstellen. Je kunt niet tegen iemand zeggen, nou ben jij oudste. Daarmee is hij dat nog niet. Kunnen wij wel een sticker opplakken, maar. En als hij het is, waarom moet je hem aanstellen? Dat aanstellen, dat klopt ook niet. Dat is wat de Heilige Geest doet. Wij kunnen alleen oudsten eventueel erkennen. En hier worden die oudsten als zodanig erkend, ten overstaan van Paulus en de zijnen. Zodat hij met een gerust hart kon weggaan. Dat was alles. Maar ze waren er dus. En de andere schriftplaats die in dit verband gebruikt wordt en kan worden, is die van Titus. En dat vind ik altijd een heel mooie. Dat is Titus 1 gewoon, hè. Want Paulus liet Titus achter in Kreta en zond hem daarna één brief. Dat had hij wel nodig ook, te midden van de luie buiken van Kreta. Want zo heten de Kretenzen, hè. Volgens Paulus. Maar goed, hij zegt in Titus 1... vers 5. Om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten, opdat gij hetgeen ontbrak, voorts, hierna, in de toekomst, alsnog, zoudt terechtbrengen, namelijk, maar er staat en, dat gij van stad tot stad zoudt ouderlingen stellen, gelijk ik u bevolen heb. Daar moet Titus dus ouderlingen stellen. Dat is de enige andere keer dat het woord stellen gebruikt wordt in verband met oudsten, naast Handelingen 20, waar de Heilige Geest het doet. Maar hier in Titus 1 vanaf vers 5 zal duidelijk moeten zijn wat Titus nou moet doen. U denkt toch niet dat Titus op Kreta is achtergelaten om oudsten aan te wijzen van jij bent oudste en jij bent oudste en jij bent oudste? Dan had Paulus dat zelf ook nog wel even kunnen doen, voordat hij afreisde. Maar het punt was, er waren geen oudsten en dan kan je ze ook niet aanwijzen. En wat Titus dus moet doen, is mensen, de gelovigen, zodanig onderwijzen dat er oudsten uit voortkomen. Zij zouden toch op zijn minst een deel van de raad Gods moeten kennen. In ieder geval zouden ze de verborgenheid des geloofs moeten bewaren in een rein geweten. Maar dat staat in 1 Timotheus 3. En daarvoor moeten ze onderwezen worden in het woord Gods, in de schriften. Zodat ze weten waar het om gaat in de gemeente en dus een leidinggevende functie, ik hou niet van die term, maar vooruit maar, zouden kunnen vervullen. In ieder geval, ik bedoel, verantwoordelijkheid zouden kunnen dragen daarin. En daar is tijd voor nodig. En Paulus had die tijd niet, die ging weer verder en liet Titus achter om de mensen daar te onderwijzen, dat is het verhaal. En dat blijkt ook trouwens uit de rest van de brief, waarin notabene een keer of twee, drie keer eigenlijk een samenvatting gegeven wordt van wat Petrus zou genoemd hebben tegenwoordige waarheid. Een samenvatting van het werk Gods in onze tegenwoordige tijd. Het is niet voor niks dat je dat in die brief vindt. Want dat is een samenvatting van wat de oudste moet weten. Omdat het de basis is van heel zijn bediening als zodanig. Maar in werkelijkheid vind je dus in ieder geval niet dat oudsten gesteld worden door de gemeente zelf. De gelovigen erkennen de oudsten voor zover ze er zijn. En voor zover ze gesteld worden, worden ze van hoger hand gesteld. Dat wil zeggen door de Heilige Geest. In Handelingen 14 was dat, of in Handelingen 20 is dat natuurlijk. En de andere was de Heilige Geest, namelijk ook in Titus 1, want de Heilige Geest gebruikt uiteraard Titus voor dat doel. Die heb je toch, hè? Dat wil zeggen, het gebeurt van bovenaf. Bovendien, ja, wij zijn wat erg democratisch geworden, maar normaal gesproken worden verantwoordelijke mensen aangesteld door degene die al verantwoordelijkheid dragen. Hebben we die ook nog tot zover? Van bovenaf, niet van onderaf. Niet op democratische wijze, maar anderszins. Hè? Autoritaire wijze van bovenaf. Dat is de normale gang van zaken en dat is in de gemeente ook zo. Ik kan het ook niet helpen. Nee, ik zou er ook niks aan willen veranderen. Het lijkt mij de normale gang van zaken, overigens. En een voorbeeld daarvan, dat beginsel, vonden wij in de tijd in, wat was het, Handelingen 7 is dat geloof ik. Daar vind je de zogenaamde aanstelling van diakenen, maar u weet toch door wie ze aangewezen worden? In de eerste plaats worden mensen aangewezen die een reputatie hebben, eerst al. Net als bij Mozes trouwens, die raad van oudsten. Maar goed. Maar mensen die al een reputatie hebben en ze krijgen hun verantwoordelijkheden niet van de gemeente als zodanig, maar van de apostelen, want die geven hun verantwoordelijkheid over aan die zogenoemde diakenen. Dus het gebeurt van bovenaf inderdaad. Dat is alles. Dan gaan we weer terug naar Handelingen 20. Ja, ik had natuurlijk ook naar 1 Korinthe 12 kunnen. Zal ik dat eens doen? 1 Korinthe 12 kunnen gaan in dit verband. Dan gaat het niet over oudsten zozeer, althans niet specifiek, maar het gaat er toch over. Want de 1 Korinthe 12 was dat hoofdstuk waar we er straks waren vanwege dat ene lichaam. Want wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt enzovoort. Er staat in datzelfde hoofdstuk in vers 4, er is verscheidenheid der gaven. Doch het is dezelfde geest. Had ook kunnen staan gever. Want daar gaat het natuurlijk om. Die geest is die gever. En gaven, maar ja, waar verdwaal ik weer in? Nou goed, moet maar even dan. Die gaven die hier genoemd worden, die zogenoemde geestelijke gaven, die in onze dagen zo populair dan wel omstreden zijn, die gaven zijn niet gaven in onze gebruikelijke betekenis van de term. Wij hebben ervan gemaakt, door ons Nederlandse woordgebruik, dat als iemand een gave heeft, dan kan hij wat. Met andere woorden, dat wat hij kan is hem gegeven. Zeggen ze van muziek maken wel eens, hè? Ja, dat kan je of dat kan je. Dat is een gave. Ik moet u zeggen, dat is niet een gave. Daar moet je hard voor werken. Ik tenminste. Daar moet je hard voor werken om het je eigen te maken, omdat je het graag wil, maar het komt je niet aanwaaien. Het kost je bovendien een heleboel tijd om van het geld maar te zwijgen, broeder. Ja. Dat is niet zo. U bedoelt, ja, maar het is iemand zijn aanleg. Ja, maar als hij aanleg heeft, kan hij het nog niet. Maar die aanleg is niet de gave. De gave is dat je de mogelijkheid krijgt om dienstbaar je kunde toe te passen. Hoe zeg ik dat erin? Ik zeg dan meestal, nou ja, dan heb je hard gestudeerd en dan kan je orgel spelen. En je gave is dan dat je elke zondag in de samenkomst, bij wijze van spreken, om wat geks te zeggen, dan mag je orgel spelen. Is iemand nodig die daar verantwoordelijk voor is, en die mag dat dan doen, dat is zijn gave. Niet dat hij het kan, maar dat hij het nou moet. Want dat is de verantwoordelijkheid die hij krijgt. Een baan, een job, krijg je. De kwaliteiten om die baan uit te voeren, niet, die moet je van tevoren verwerven. En als je dat verworven hebt, dan krijg je, dat is gratis cadeau, geheel voor niets, krijg je een baan. En als je dat dan goed doet, dan word je daar waarschijnlijk nog voor beloond ook. Althans, de bond zal erop toezien. Maar zoiets. U begrijpt toch ongeveer waar ik het over heb? De gave is de verantwoordelijkheid om te doen wat je kunt. Heb je dat nog? Het spreken in tongen is als zodanig niet de gave, hoewel het verdedigd zou kunnen worden, omdat het een tamelijk extreme gave is, een zogenaamde wondergave. Was, moet ik zeggen, want het bestaat helemaal niet meer. God geeft het namelijk niet meer. Maar dat men het zou doen, dat is de gave. Heb je dat? Paulus, een apostel van Jezus Christus. Ja, door de genade Gods ben ik wat ik ben, zei hij. En mij is deze genade gegeven. Maar vergis u niet, hij heeft er jaren voor moeten studeren. Ook na zijn bekering nog, eerst. Dan kreeg je niet cadeau. En hij kreeg die gave omdat God hem getrouw achtte, staat er. Want zelfs als je wat kunt en God acht je niet getrouw, dan krijg je nog geen gave. Nou, terug naar deze gaven dan. Hè. Ik noem ook altijd Matthäus 25. Die heer die ging naar het buitenland, weet je wel, en riep zijn personeel bij zich. Ik zoek het nou niet op. En hij gaf ze, de een gaf hij 10 talenten, de ander 5 talenten en de ander maar 1, geloof ik. En ieder naar hun vermogen. Lees het maar na, Matthäus 25. De een gaf 10 talenten, de ander 5 talenten enzovoort. En ieder naar zijn vermogen. Dat vermogen, dat is niet de gave. Zie? Maar op grond van hun vermogen kregen ze een gave. Op grond van wat men kan. En dus eventueel op grond van wat men geleerd heeft. Want als men in de wieg ligt, kan men alleen schreeuwen en er was nog iets. Maar het ruikt hier toch al niet zo lekker vanavond. Maar goed, vooruit maar weer. Gave is verantwoordelijkheid. Dat is wat men op de schouders draagt. Hè? Verantwoordelijkheid. Nou goed, er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde geest. Eén geest die verschillende gaven geeft aan verschillende gelovigen. Volgende zin. Rechter onderschrijven. Er is verscheidenheid der bedieningen. Wat is een gave dus? Waaruit bestaat een gave? Het is een dienstwerk. Ziet u wel? Dat is wat ik zeg. Er is verscheidenheid der bedieningen. Het is dezelfde Heer, maar wat in vers 4 heet geest, heet in vers 5 Heer. Maar dat is hetzelfde dus, hè? Dezelfde. En nog een keer vers 6. Er is verscheidenheid der werkingen. Wat is een gave dus? Een bediening, namelijk een werking. Een job, een baan, een loopbaan die men voorgesteld krijgt, maar dat vinden we weer in andere schriftplaatsen. En wie geeft hem? De geest, de Heer, dan wel God. In vers 4 de geest, in vers 5 de Heer, in vers 6 God. Heb je dat nog? Daar komt geen democratie aan te pas of niks. Nou goed. Die kan ik dus weer loslaten, dus gaan we weer terug naar handelingen 20 nu echt. Hebt acht op uzelf en op de gehele kudde, over de welke u de Heilige Geest tot herders, maar het zijn opzieners, dan wel oudsten, gesteld heeft. Om de gemeente Gods te wijden. Dat wil zeggen, de herders zouden, schiet me die uitdrukking te binnen. Ik weet niet wie het zei. De herders namen de kudde te grazen. Maar dat is wat ze deden in het Oude Testament. Je kan het nalezen ongeveer in Ezechiël 34 of zo. En 37, 34 vooral. Maar de herders zouden de kudde naar grazige weiden brengen en hen daarin voorgaan. Dat is alles, hè? Nee, ik geloof niet. Wim Kan was het over de politieke leiders van Nederland in de 70e jaren ooit een keer. Wim Kan was het, die zei dat ja. De herders nemen de kudde te grazen. En toen ik het hoorde, laatst nog een keer, dacht ik, die moet ik onthouden. Precies, en die komt dus nou weer boven. Nou goed, ze wijden zichzelf, staat er in Ezechiël 34. Maar goed, men zou de kudde gods wijden. En begrijp me goed, niet hun kudde, maar de kudde gods. En dat onder de leiding van de overste herder, maar dat was weer 1 Petrus 5, vers 5 inmiddels. En ook in het einde van de Hebreeënbrief wordt die term gebruikt. De overste herder en opziener uwer zielen. En dat is daar de titel van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want hij is het hoofd van de gemeente. Hij is dus de overste herder en opziener. En voor zover een mens een dergelijke functie bekleedt, is het altijd nog dienst aan de Heer zelf. En door hem gebruikt en door hem aangesteld. Men zou zich dat ook onder alle omstandigheden bewust zijn, uiteraard. Zie, prachtig vers waarin dit wordt samengevat. En de apostel drukt hen op het hart om in de eerste plaats voor zichzelf te zorgen. Mijn moeder zegt het altijd, hè? Zorg goed voor jezelf, want anders kun je voor anderen niet zorgen. Zorg je wel goed voor jezelf, zegt ze. Als ik wegga, afscheid neem, zorg je wel goed voor jezelf. God. Dus het mag van mijn moeder, zo is dat. Zo heb dan acht op uzelf, zegt de apostel. En daarna pas op de gehele kudde over de welke men eventueel is aangesteld. Maar het is het erfdeel des Heren, zo heet die kudde in 1 Petrus 5. En hier heet het de gemeente Gods. Elders heet het uiteraard de gemeente van Christus. Maar dat is niet wat anders. Welke hij verkregen heeft door zijn eigen werk, door zijn eigen leven. Want het is zijn leven dat in ons zou werken, dat in Paulus werkt en wat in deze opzieners zou werken, enzovoort. Maar ja, dat, zo gaat het ook in 1 Korinthe 12 verder. Wij allen met onze verschillende gaven zijn door één geest in één lichaam gedoopt. Maar hoe die verschillende gaven ook zijn, het is één Heer, het is één geest, het is één en dezelfde God die dat regelt. Dat wil zeggen, wij hebben in de gemeente geen coördinatoren nodig. Meen ik, 100%. Hebben we helemaal niet. Er is één coördinator, dat is het hoofd. En als men meent de gemeente te moeten coördineren, dan maakt men zich tot antichrist. Vergis u niet, dat is de Bijbelse betekenis van het woord antichrist. Er zal een antichrist komen, zegt Johannes, maar er zijn nu ook al vele antichristen geworden. Ze zijn uit ons soort gekomen. Uit ons midden. En hier staat dat ook. Lees het volgende vers maar. Want er staat, en uit u, vers 29, want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen. Tot u inkomen, ze komen binnen. Maar wolven zijn de natuurlijke vijanden van de kudde. U weet wel, de honden, de wolven en dat soort gedierte. Wolven en schapen. En wolven in schaapsklederen kennen we trouwens ook nog uit de Bijbel, hè? Nou goed, ze doen zich voor als schapen, maar ze zijn in werkelijkheid wolven. Dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen. Nee, ze vreten de kudde op, hè. En namelijk, vers 30, uit uzelven. Waar zoek je die lui dus, de antichristen, de zware wolven? Onder de leidinggevende figuren in de gemeente. Sorry. Staat er toch?
Ja, waar anders?
Hè? Uit uzelven, gezegd door die ouderlingen. Zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, kromme dingen betekent dat, hè? Verdraaide dingen, om de discipelen af te trekken achter zich. Maar de bedoeling was dat discipelen, volgelingen, discipelen zijn volgelingen immers, het woord staat hier niet voor niks, het is een ander woord voor die schapen. Schapen worden geacht de herder te volgen. En dus gelovigen worden geacht discipelen, volgelingen te zijn. Maar die figuren die hier genoemd worden, proberen dus de discipelen, de schapen, de gelovigen, achter zich te trekken. En dus een eigen kudde te vormen. Ik zou weer terug moeten gaan naar de eerste Korinthebrief, want daar gaat het juist over in die brief. Hè? De verdeeldheid daar, dat de een zegt ik ben van die en de ander is van die. Kortom, er waren scheuringen in die gemeente, staat er een paar keer. En uiteindelijk in hoofdstuk 12 zegt de apostel dan, nou ja, er is verschil. De ene gelovige is niet dezelfde en ze hebben ook niet allemaal dezelfde functie. Maar zij zijn één in Christus en ze ontvangen hun gaven van één en dezelfde Heer. En dan zal die eenheid bewerkstelligd en gepraktiseerd worden en hoe het allemaal maar heten mag enzovoorts, hè. Problematischer wordt het als er een verschil er is omdat iemand een zichzelf een gave toe-eigent of van een ander aanpakt, maar het komt niet van de Heilige Geest. Of dat iemand zo'n gave krijgt van de Heilige Geest en daarna voor zichzelf begint en denkt dat het zijn kudde is. Heb je dat nog? Een normaal verschijnsel. Dat wil zeggen, het gebeurt overal, maar het zou zo niet moeten. Hè? En daarom zouden wij ons met geen andere naam noemen dan met de naam van onze Heer. Wij zijn van de Heer, dat is het dan. Hè? Behoort tot zijn gemeente, zo'n Johannes de Heer in de tijd. Behoort tot zijn gemeente en dat is genoeg voor mij. Hè? Die geen partij of secte, ook daarvan ben ik vrij. Behoort tot zijn gemeente en dat is genoeg voor mij. Hij was Nederlands hervormd, maar dat staat niet in het lied. En er trokken zich trouwens ook geen zier van aan. Overigens, hè? Nou goed, zo weinig zelfs dat hij vergat zijn lidmaatschap op te zeggen, maar ja, dat meen ik serieus, dat denk ik, betekende voor hem heus niks. Maar goed, en zo moet het ook, hè? Maar er zouden er komen, sprekende, kromme dingen, verkeerde dingen om de discipelen af te trekken achter zich, dat is altijd het doel dus, hè? Voor alle duidelijkheid, het eindigt natuurlijk niet zo mooi zo'n avond, met zulke fraaie woorden, maar kijk, dan leg ik er even gauw toch Efeze 4 naast. En daar staat, daar wordt gewaarschuwd dat wij niet meer kinderen zouden zijn. 4 vers 14 van Efeze. Wij zouden niet meer kinderen, onvolwassenen, zijn. Die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle stroming. Want dat staat er, stroming. Der leer, in het modern Nederlands heet dat leerstellige stroming. Door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen. Dus zeg maar, kom mij nou niet aan met, ja, maar ze bedoelen het toch goed. Dat kan wel zo wezen, maar het is totaal geen argument. En bovendien, dat weten we niet. Ik ben van mening, als iemand het werkelijk goed bedoelt, dan kan het best gebeuren dat hij een poosje het spoor bijster is. Maar als dat goed bedoeld gebeurt, dan komt hij na de kortste keren weer op het goede spoor terug. Want daar zal de Heer voor zorgen, want dat is het verhaal van die schapen en die herder, toch? Dus als het op langere termijn gebeurt, moet je mij niet aankomen met te zeggen, ja, maar het is toch goed bedoeld. Niet dat het me iets uitmaakt en dat ik daar een uitspraak over wil doen verder. Waar het om gaat is dat me trouw zou blijven aan het woord van God. Dat is het nou maar. En of men nou goed bedoeld of niet goed bedoeld vanaf wijkt. In beide gevallen wijkt men er vanaf. Is in beide gevallen wat mij betreft even erg. En of iemand het goed bedoelt of niet, ja, daar heb ik geen boodschap aan. He? Als iemand een leerling die onbijbels is, kan ik toch niet zeggen, ja, maar dat bestrijd ik niet, want ze bedoelen het toch goed. Hè? En bovendien, hoe weet ik of het goed bedoeld is? Het is eerder andersom, dat probeer ik u nu even gauw. Het is ook onverstandig om dat te zeggen, maar ja, de Bijbel zegt die dingen natuurlijk. Het is eerder andersom. Hè? Als men afwijkt van het woord van God en dat blijft zo en er is niks aan te doen en je kan er niks tegen beginnen, dan zou je moeten concluderen, dan is het niet goed bedoeld. Dat zou de conclusie moeten zijn. Niet dat je daar wijzer van wordt. Maar zo zegt mijn Bijbel dat hij zegt het is om arglistiglijk tot dwaling te brengen. Als je niet beter weet, oké, maar als je niet beter weet, moet je je mond houden. En zulke ken ik, ik zal bijna namen noemen, maar zulke ken ik er. Dienstknechten van God, predikers, die gewoon tegen mij zeggen, ja, dat weet ik niet. Maar die spreken het dan ook niet over. Wat is het dan? En waar ze van overtuigd zijn, dat zeggen ze. En wat ze niet weten, of wat hun te ver gaat, of wat ze niet kunnen volgen. Want dat kan gebeuren natuurlijk, eventueel. Zeggen ze, nou, dat weet ik niet. Het hoeft helemaal geen probleem te zijn. Maar zeg dat dan. En maak er niet een verhaal van en praat niet over dingen waar je echt niks van weet. Je moet het Bijbels kunnen onderbouwen. Je weet wat je gelooft en waarom je het gelooft. En dat is het dan. En bereid zijn eventueel je te laten corrigeren door de Heer zelf uiteraard. Dan bedoel je het goed. Nou goed, wij moeten het daar dringend bij laten, want het is weer de hoogste tijd.